Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heeren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting, van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Komt gemeente, vervolgen wij deze dienst om met elkaar te zingen van Psalm 118, en daarvan het 10e en het 11e vers. Psalm 118, vers 10, dit is de poort des Heren. Daar zal het rechtvaardig volk doortreden om hun God ootmoedig te eren voor het smaken zijner zaligheden. En het 11e, de steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God en hoofd des hoeks gelegd. En wat er verder volgt in het 10e en het 11e van Psalm 118.
Thank you.
zingen wij naar de geloofsbelijdenis Psalm 84, vers 1. Hoe lieflijk, hoe vol heil genot, o Heere, der legerscharen God zijn mij uw huis en tempel zingen. Psalm 84, vers 1, nadat wij met de woorden van de 12 artikelen geloofsbelijdenis hebben gedaan, en in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Vanavond is zondag 29 aan de beurt en in verband daarmee lezen we Genesis 14, vanaf vers 14 en Psalm 23. Genesis 14, vanaf vers 14 en Psalm 23. In Genesis 14 vanaf vers 14 komt Gods heilig en onfeilbare woord als volgt tot ons. Als Abram hoorde dat zijn broeder gevangen was, zo wapende hij zijn onderwezenen, de ingeborenen van zijn huis, 318, en hij jaagde hen na tot dan toe. En hij verdeelde zich tegen hen des nachts, hij en zijn knechten, en sloeg ze. En hij jaagde hen na tot Hoba toe, het welk is de linkerhand van Damascus. En hij bracht alle haven weder, en ook Lot zijn broeder, en deszelfs haven bracht hij weder, als ook de vrouwen en het volk. En de koning van Sodom toog uit hem tegemoet, nadat hij wedergekeerd was van het slaan van Kedorlaomer, en van de koningen die met hem waren, tot het dal Schavee, dat is het dal des konings. En Melchizedek, koning van Salem, bracht voort brood en wijn, en hij was een priester des Allerhoogsten Gods. En hij zegende hem, en zeide gezegend, zij Abraham Gode, de Allerhoogste, die hemel en aarde bezit. En gezegend zij de Allerhoogste God, die uw vijanden in uw hand geleverd heeft. en hij gaf hem de tiende van alles. En de koning van Sodom zeide tot Abram, geef mij de zielen, maar neem de haven voor u. Doch Abram zeide tot de koning van Sodom, ik heb mijn hand opgeheven tot de Heere, de Allerhoogste God, die hemel en aarde bezit. Zo ik van een draad aan tot een schoenriem toe, ja, zal ik van alles dat het uwe is, iets nemen, opdat gij niet zegt, ik heb Abram rijk gemaakt. Het zij buiten mij, alleen wat de jongelingen verteerd hebben en het deel dezer mannen, die met mij getogen zijn, Aner, Eschol en Mamre, laat die hun deel nemen. En dan Psalm 23. Een psalm van David. De Heere is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid om zijn naams wil. Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen. Want gij zijt met mij, uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht tegenover mijn tegenpartijders. Gij maakt mijn hoofd vet met olie, mijn beker is overvloeiende. Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen al de dagen mijns levens. En ik zal in het huis des Heren blijven in lengte van dagen. Tot zover. Laten we eerst samen bidden. Heere, wilt u vanavond alstublieft met uw Heilige Geest in ons midden zijn, opdat we uw woord op een hele eenvoudige wijze aan de harten van de hoorders mogen leggen, en dat wij van u vanavond ook mogen horen die lieflijke klanken van het evangelie voor verloren zondaren. Want als u met uw geest er vanavond niet bent, Heere, dan is preken ontzettend moeilijk werk. En dan horen we ook niks. Doe ons begrijpen, verstaan dat wij niets verdiend hebben. Dat zeggen we zo makkelijk. Maar dat is o zo moeilijk te beleven. We zijn vaak rechthebbend. Maar we zijn het niet. Maar u hebt wel beloofd, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden. En daarom, Heere, om de eer van uw naam, daarom komen we met vrijmoedigheid vanavond om u om een zegen te vragen. De stof die aan de orde is, is niet eenvoudig. Maar u kunt het wel eenvoudig maken. En wilt u dat vanavond ook alstublieft doen? Dat ook onze kinderen met de kernboodschap naar huis mogen gaan. Wij allen. Dat we allen verstaan. Dat alleen het lichaam van de Heere Jezus waarlijk spijs is. En dat alleen zijn bloed waarlijk drank is. Heere, wil zo vanavond uw zegen geven, opdat we naar huis zullen gaan, blijde en goedsmoeds, verrast, verwonderd, dat u ons opzocht. En elke keer als u ons opzoekt, dan is dat ook weer het beste bewijs dat u leeft. Want Heere, wat zou het vanavond arm zijn, als we een dode God hadden, een dode Jezus, een onbekende God, een onbekende Jezus, alleen maar voor de vorm, geen verborgen omgang met u, geen leven met u. Als dat zo is, wil u dan vanavond leven geven. Doden zullen horen de stem van de levende God, zo staat er. We zijn op de juiste plaats, want het woord van u is krachtig genoeg Wij kunnen elkaar niet bekeren. Wij kunnen onszelf niet bekeren. Maar u kunt het wel. Heere, wil ons vanavond alles geven wat wij nodig hebben. Wil uw naam onder ons verheerlijken. Heere, wees met ons land en volk. Wij mogen echt wel grote zorgen hebben. Dat u onze overheid gedenken. Wat een chaos is er. En als kerk moeten wij vooral de hand in eigen boezem steken. Wat gaat er weinig van ons uit. Het moet ons niet verwonderen dat we op één hoop geschoven worden met evenementen. Dat het onderscheid blijkbaar niet meer zichtbaar is. Dat moet ons aanklagen, Heere. En geef dat daarom wij vanavond in de schuld komen. Het oordeel begint bij het huis Gods, niet in Den Haag. En als we dan zien wat er in Den Haag gaande is, dan moeten we toch zeggen, Heere, uw kerk. En ook daarom bidden we u vanavond om een zegen. Dat er een levende verbinding met de Heere Jezus mag zijn. Opdat we zijn naam op de plaats waar u ons stelde, zullen belijden. Met alle vrijmoedigheid. Heere, wilt u de ogen openen van onze overheid. Er is maar één weg waarin we zegen kunnen verwachten. Dat is de weg van schuldbelijden. Van verootmoediging. En ook dat geldt in de eerste plaats voor ons als kerk. We dragen ook onze koning en zijn gezin en zijn familie aan u op. Wees u zijn nabij en goed en dank dat u nog weer een jaar aan zijn leven hebt toegevoegd. Wil ze bedelen met de vrezen van uw naam, Heere. Opdat ze ons land en volk zullen voorgaan naar uw woord en naar uw getuigenis. Gedenk, o Heere, onze samenleving. Dat er weer wat versoepelingen waren, wat verruimingen. Schijnt dat we niets geleerd hebben. Maar wat hebben wij geleerd van de sprake van de pandemie, die overigens nog lang niet voorbij is. Wat zijn we toch maar kleine, nietige mensen. Heere, zou u met uw geest willen werken, vanavond, maar ook al de dagen, onder ons land en volk, wereldwijd? Zoudt u uw koninkrijk willen uitbreiden, oh, er zal geen klauw achterblijven, u gaat door. Vooral degene voor wie u, o Heere Jezus, uw bloed gestort heeft, die zullen komen. Geef dat we vanavond ook mogen eten en drinken. Dat onze ziel verzadigd zal worden met het goede van uw woning. Met het machtige wonder van de vergeving van zonde. Alleen om het bloed van Christus. Alleen om zijn lijden en om zijn sterven. We dragen het volk van de Joden aan u op. Wilt u ze bekeren, Heere? Wilt u het deksel van hun aangezicht wegnemen? Wilt u geven dat ze de Messias, de Heere Jezus, zullen erkennen? Want de bruiloft van het Lam kan niet beginnen zonder dat onze oudste broeder erbij is. O, die vader die ging naar buiten. En die badde, die smeekte die oudste zoon om naar binnen te komen. Maar tot op de dag van vandaag wil hij nog niet. Neig hun harten en de onze samen tot de vrees van uw naam. Heere, u kent ook ons, zoals we hier zijn of meeluisteren, mee verbonden zijn. U weet welke gedachten we ook allemaal meegenomen hebben. De dingen die ons kunnen bezetten. Geef alstublieft, Heere, dat we al het aards gedruis even achter ons mogen laten. En dat we vanavond niemand anders mogen zien dan Jezus alleen. In zijn schoonheid, in zijn heerlijkheid, in zijn beminnelijkheid, in zijn algenoegzaamheid. Hij is zo groot, zo rijk. Al wat aan hem is gans begeerlijk. Geef dat jong en oud er zin in mag krijgen om hem te dienen. U bent het eeuwig waard. De wereld is zo leeg. Satans dienst, meedogenloos. Maar wie de Heer Jezus tot zijn koning heeft, die zal het belijden, zijn juk is zacht. Zijn last is licht. Ik wil nooit meer terug naar vroeger, naar dat eertijd waarin ik een slaaf was van de zonde, van de begeerlijkheden van mijn lichaam. Heere, zegen ons zo alle met uw onmisbare zegen en verblijd ons met uw wonderwerken en daden. Geef wat nodig is in het luisteren, in het spreken. Verhoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Zingen wij ter voorbereiding op de prediking Psalm 110, de versen 1, 2, 3 en 4. Psalm 110, vers 1, dus heeft de Heere tot mijn Heer gesproken, zit op de troon ter rechterhand naast mij, het tweede, het derde en ook het vierde. Psalm 110, de eerste vier versen. Namens... volgende week zondag hoopt om 10:00 dominee Proppen en Rijsdijk uit Scherpenissen voor te gaan. En om 6:30 dominee Liefting. De collecten zijn bestemd voor de algemene doeleinden. De tweede voor de evangelisatie. De derde voor het bouw- en renovatiefonds. Deze kunt u in de bestemde zakjes doen bij de uitgang. Zondag 29 is aan de beurt. Word dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloed van Christus? Nee, maar gelijk het water in de doop niet in het bloed van Christus veranderd wordt, noch de afwassing der zonden zelf is, waarvan het alleen een goddelijk waarteken en verzekering is, alzo wordt ook het brood en het avondmaal niet het lichaam van Christus zelf, hoewel het naar de aard en de eigenschap der sacramenten het lichaam van Christus Jezus genaamd wordt. Waarom noemt dan Christus het brood zijn lichaam en de drinkbeker zijn bloed, of het Nieuwe Testament in zijn bloed, en Paulus de gemeenschap des lichaams en bloeds van Christus? Christus spreekt alzo niet zonder grote oorzaak, namelijk niet alleen om ons daarmee te leren dat, gelijk als brood en wijn dit tijdelijke leven onderhouden, alzo ook zijn gekruisigd lichaam en zijn vergoten bloed de waarachtige spijs en drank zijn waardoor onze zielen ten eeuwige leven gevoed worden. Maar veel meer om ons door deze zichtbare tekenen en panden te verzekeren dat wij zo waarachtiglijk zijn zware lichaams en bloeds door de werking des Heiligen Geestes deelachtig worden, als wij deze heilige waartekenen met de lichamelijke mond tot zijn gedachtenis ontvangen, en dat al zijn lijden en gehoorzaamheid zo zekerlijk onze eigen is, als hadden wij zelf in onze eigen persoon alles geleden en Gode voor onze zonden genoeg gedaan. Tot zover. Wij staan in de eerste plaats stil bij de zegenende hoge priester. In de tweede plaats bij de Roomse dwaling. Vraag en antwoord 78. In de derde plaats bij de Bijbelse betekenis. Vraag en antwoord 79. Dus ten eerste de zegenende hoge priester. Ten tweede de Roomse dwaling. Vraag en antwoord 78. En ten derde de Bijbelse betekenis. Vraag en antwoord 79. Eigenlijk was ik wel een beetje teleurgesteld toen ik gebeld werd voor de herinnering voor deze dienst dat zondag 29 aan de beurt was. En misschien heeft u ook wel dezelfde teleurstelling. Want laten we nou heel eerlijk zijn, als je zo die twee vragen en antwoorden leest, dan meer de neiging om te denken, ja, wat staat er nou eigenlijk? Wat wordt er nou gezegd? Waar gaat het nou over? En als je een beetje thuis bent in de strijd die er in de tijd van de reformatie was, rondom het avondmaal, dan zeg je, nou ja, wie zit daar nou op te wachten? Hè? Wat Rome verkeerd zag en wat wij dan blijkbaar goed gezien hebben, wat heb je daar nou eigenlijk aan? Ben je vanavond dan naar de kerk gekomen met het verlangen om er wel iets aan te hebben? Ik zeg, nou ja, ik zit hier niet zomaar. Maar als ik nou vertel dat het in deze zondag gaat over hoe de Heere Jezus aanwezig is in het avondmaal, dan wordt het misschien ineens helemaal anders. Wat gaat het over de aanwezigheid van de Heere Jezus, ja? Daar gaat het over. He, je was hier vanavond toch gekomen om er wat aan te hebben. Nou, zonder Jezus, dan heb je helemaal niks aan heel je godsdienst. Ook niet aan het avondmaal, ook niet aan de doop, ook niet aan de preek. Geloof zonder Jezus is waardeloos. Dus, als het vanavond gaat over hoe is de Heere Jezus aanwezig aan het avondmaal? Nou, dan zou zomaar deze zondag ineens een prachtige zondag kunnen worden. En dan zou zomaar dit onderwijs ons hart kunnen gaan raken. Weet je wat? Ik ga op het puntje van de bank zitten. Want dat wil ik wel weten. Is Jezus aanwezig? Ja. Rome, Luther, Calvijn. Ze waren het er allemaal over eens. Dat Jezus aanwezig was. Maar hoe? Ja, hoe? Dat is een geheim. Dat is een geheim dat je ten diepste alleen maar in het geloof kunt verstaan. Maar dat hij er is, dat is de moeite waard om te overdenken. Nou, dat kan toch niemand meer zeggen vanavond dat zondag 29 niet interessant is. Nee, alleen al het wonder dat de Heere Jezus als de tafel gereed staat en brood en wijn wordt uitgedeeld, dat hij naar Haastrecht wil komen. En dat hij met zo'n stelletje zondaren aan een tafel wil zitten. Heb je daar wel eens over nagedacht? Of heb je hem nooit ontmoet? Heb je hem nog nooit gezien aan zijn tafel? Altijd misschien alleen maar de dominee gezien die het brood brak en de beker uitdeelde. Of heb je wel eens gezegd aan zijn tafel: hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog, want er staat de Heere Jezus in de tekenen van brood en wijn. Zijn lijden en zijn sterven. Dus hij is er. Hij is er. Als hij er is en dat mag je zien, dan heb je alles. Echt waar. Dan heb je alles. Maar als hij er niet zou zijn, dan is brood gewoon brood. Wijn gewoon wijn, gewoon gekocht. De supermarkt, bij de bakker. Als hij er is, ja, dan wordt alles anders. Dus het gaat erover hoe de Heere Jezus aanwezig is. Hij is er als de zegenende hoge priester. Dat is onze eerste gedachte. En daarom hebben we dat stukje gelezen uit Genesis 14. Over Melchizedek. Want de Heere Jezus is geen hoge priester uit de stam van Levi. Nee, hij is van een heel andere orde hoge priester. Hij is er één uit de linie van Melchizedek. Melchizedek, wie was dat? Ja, dat is inderdaad een heel geheimzinnige figuur, die er zomaar ineens is en die ook zomaar ineens weer weg is. En later dan noemt Paulus hem nog een keer in Hebreeën en dan laat Paulus zien dat deze Melchizedek alles te maken heeft met de Heer Jezus. Is Melchizedek zomaar ineens, is hij er en waar. Hij is bij Abraham. En Abraham ziet er echt vermoeid uit. Onder de modder, onder de schrammen. Hoe kan dat nou? Abraham komt terug van de oorlog en hij heeft overwonnen. Ja. In Christus zijn wij meer dan overwinnaars. En waar kun je de overwinnaar aan herkennen? Nou ja, zal ik er nog eens eentje noemen? Jacob, de kleinzoon van Abraham. Hè? De Heere had met hem gevochten, daarbij Peniel. En toen ging Jacob hinkende door het leven. En dan kan ik me zo voorstellen, ook helemaal onder het stof. En toen heeft Lea gezegd, oh, Jacob, wat is er gebeurd? Ik heb gewonnen, Lea. Dat is heel anders dan wij altijd denken. Wij denken bij de overwinnaars dat ze boordevol energie zitten. Maar nee, Abraham komt terug vermoeid van de strijd, maar wel als de overwinnaar. Het koningen van Kanaan verslagen. En dan komen hem twee personen tegemoet. Eerst de koning van Sodom. Maar dat is een praatjesmaker. Geef mij de mensen bevel en dan hou jij de rest maar, de goederen. Oh, maar Abraham is toch koning? Die heeft toch overwonnen? Die heeft u bevrijd, koning van Sodom. U mag toch wel een andere toon aanslaan? Abraham wil ook helemaal niks van deze koning hebben. Opdat u nooit zult zeggen, ik heb Abraham rijk gemaakt. Maar dan komt er een ander. Melchizedek. Die Melchizedek, dat is echt een heel ander iemand dan de koning van Sodom. Hij is ook koning. Hij is koning van Salem. Salem betekent vrede. Hij brengt inderdaad vrede mee. En zijn naam, Melchizedek, betekent mijn koning is rechtvaardig. En rechtvaardig betekent hier trouw aan zijn woord. Maar dat is heel belangrijk, hè? Zowel in de doop als ook in het avondmaal, dan zegt de Heere, ik ben trouw aan mijn woord. Ik doe wat ik zeg. Ik houd wat ik beloof. Dat is Melchizedek. Mijn koning is rechtvaardig. Dan zie je ze komen. De koning van Sodom en de koning van Salem. En nu hebben wij geloof nodig om het lichaam van Christus te onderscheiden. Nee, Abraham moet niks van die koning van Sodom hebben. Maar die koning van Salem, ja, dat is zijn broeder. Over en weer erkennen ze elkaar. En Abraham ziet in Melchizedek zijn meerdere. Ja, Melchizedek was koning en hij was priester van de allerhoogste God. Zegt hij ook tegen Abraham. Dus daaruit kunnen wij leren dat niet alleen in Abrahams tent de ware God werd gediend, maar dat ook buiten Abrahams tent er kinderen van God waren. Job, hè, Job moeten wij ook maar qua tijd plaatsen in de dagen van Abraham. Dus dat was weer zo iemand die de levende God kende en die de levende God vreesde. Zo was dat ook met Melchizedek. En deze Melchizedek die komt Abraham tegemoet met brood en met wijn. Nou, dat zijn koninklijke gaven. Daarmee wil hij Abraham als het ware voeden. Nou, wij kunnen begrijpen vanavond, als Abraham uit de strijd terugkomt en hij is vermoeid, dat hij natuurlijk best wel zin heeft in brood en wijn. Een zegen voor een vermoeide en uitgeputte overwinnaar. Een verkwikking op de weg. En zo is het ook, hè, als wij aan koningstafel mogen deelnemen. Die meerdere Melchizedek, de Heere Jezus Christus, koning en hoge priester tegelijk en profeet, die deelt brood en wijn uit, om daarmee vermoeide overwinnaars te verkwikken onderweg. Avondmaalgangers. Dat zijn mensen die voortdurend op oorlogspad zijn. Die hebben altijd met strijd te maken. Die hebben heel veel vijanden. De duivel is er altijd op uit om hen te plagen. De wereld met haar verzoekingen om ons af te trekken van de Heere Jezus. En vergeet alsjeblieft dat verdorven vlees niet, dat akelige ik, de oude mens die hier van binnen zit, die ik nooit buiten de deur kan houden. Drie vijanden die onophoudelijk strijden met Gods kinderen. Zie je wel, Abraham was ook op oorlogspad geweest. Hij had strijd gevoerd, maar nu mocht hij even verkwikt worden door Melchizedek. Brood en wijn kreeg hij. En dat doet de Heer Jezus nu ook. Hij geeft zijn kinderen brood en wijn onderweg. Brood, dat is een levensbehoefte. Een verzamelnaam voor alles wat nodig is. En de wijn maakt het hart vrolijk. Nou, als wij echt avondmaal mogen houden, dat is nu een van de grootste gaven die je op aarde kunt ontvangen. Als de Heere Jezus je ziel verkwikt, als Hij je tegemoet komt, als je terugkomt van de strijd. Als een tafel wordt aangericht tegenover de tegenpartij dus. Ja, dan wordt je ziel verkwikt. We hopen zo dadelijk te zien, hè, met zijn gekruisigd lichaam en met zijn vergoten bloed. Melchizedek, hij was er ineens. En hij is daar bij verrassing voor een vermoeide overwinnaar. Denk wel eens, gemeente, dat wij zo weinig zegen ontvangen aan zijn tafel. Omdat we vaak nog veel te sterk zijn. En veel te weinig als vermoeiden daar zitten. Maar weet je, die andere priesters, hè, uit de linie van Levi, ja, die wilden eigenlijk later niet buigen voor deze hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dat waren de mensen die de wet handhaafden. Maar weet je voor wie het avondmaal nu zo'n uitnemende gelegenheid is? Dat zijn voor de mensen die erachter gekomen zijn dat ze zelf de wet niet meer kunnen onderhouden. Maar dat ze nu leven uit het volbrachte werk van de Heer Jezus. En dat wordt uitgedeeld, hè? als een schuldige. Dat wordt uitgedeeld. Het volkomen werk van de Heer Jezus. Nou, dus Melchizedek, die komt Abraham tegemoet. En nu gaan we naar onze tweede gedachte. De Roomse dwaling. Wordt dan, het gaat over de vraag hoe de Heer Jezus aanwezig is. Kijk, was dat voor Abraham genoeg dat hij lichamelijk Melchizedek heeft ontmoet? Of zou er nog meer aan de hand geweest zijn? Ik denk dat laatste. Maar nu vraagt de catechismus, wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloed van Christus? Nou, hier gaat het niet alleen tegen Rome, maar ook tegen Luther. Laat ik met Luther beginnen, hè? Luther, die zat ermee dat de Heere Jezus naar de hemel was gevaren. En je hoort dat ook in zondag 18 van de catechismus. Maar is hij dan niet bij ons, gelijk hij beloofd heeft? Want als dat waar is, hè, dan zou je op zijn woord niet aankunnen. Nou, dat zou toch verschrikkelijk zijn. Brood en wijn, die willen ons juist laten zien dat Gods belofte waarachtig is. Want daar kun je bij leven en sterven. Maar Luther die zag dat toch niet helemaal goed. Hè? Dat de Heer Jezus is lichamelijk opgevaren naar de hemel en nu zijn we hem kwijt. Net als Maria Magdalena. Hè? Wat was ze toch blij toen ze de Heer Jezus hoorde. Ja, ze herkende zijn stem. Rab, Maria. En ze draaide zich om, Rabboni, en ze greep zijn voeten, ze wilde nooit meer loslaten. Hé Maria, dan moet je het voorlopig doen zonder mijn lichamelijke tegenwoordigheid. Toch ben ik wel een beetje jaloers op Maria. En ook nog wel een beetje jaloers op Luther, want die mensen die konden de Heer Jezus niet missen. En als ik nou eens in mijn eigen leven kijk, hè, en u misschien, kijk vanavond ook in uw eigen leven. Moet je dan soms niet zeggen dat je de Heer Jezus zo goed kunt missen? Misschien wel een hele week. Misschien wel 2 weken. Nou, Maria niet. Wat heeft dat vrouwtje gehuild daar bij dat graf? Heer Jezus, ik kan u niet missen. Kijk, en daar zat Luther ook mee. Heeft de Heer Jezus naar de hemel gevaren. En toen dacht hij, zijn menselijke natuur, die hebben goddelijke eigenschappen gekregen, zodat de Heer Jezus ook lichamelijk alom tegenwoordig is. Wel niet zoals Rome, maar de Heer Jezus is, zegt Luther, wel heel dichtbij dat stukje brood. Met, bij, onder. Dus als ik dan een stukje brood opeet, dan eet ik wel alleen maar het brood. Maar de Heer Jezus is lichamelijk ook heel dicht bij me. Antwoord 79 laat zo meteen wel zien dat dat niet zo is. En ik wil vanavond ook nog niet te hard oordelen over Rome. Want ook Rome heeft nog nagedacht over hoe de Heer Jezus dan aanwezig is. Hoeveel mensen eten niet zo dat brood en drinken dat slokje wijn. En als je dan vraagt, heb je Jezus ontmoet? Ja. Rome, die zegt, als nou de priester dat brood zegent, dan verandert dat brood echt in het lichaam van de Heer Jezus. Wezenlijk wordt het anders. Oh, is die priester dan zo machtig om van brood het lichaam van de Heer Jezus te kunnen maken? en van wijn het bloed van de Heere Jezus te kunnen maken? Nee, dat is niet goed, Rome. Dat mag niet. Jullie leggen eigenlijk de gave van God in de handen van de mensen. Jullie doen alsof jullie God zijn. Kijk, God kan inderdaad iets wezenlijk veranderen. Dat heeft de Heer Jezus gedaan, hè? Op de bruiloft Kana. Er stonden allemaal tonnen met water. En de Heer Jezus had... We hebben niet eens gezien wat hij deed. Maar de Heer Jezus heeft van al die tonnen water echte wijn gemaakt. Het was echte wijn. Het had niet de smaak van wijn, maar het was echt wijn. Dus het was water geweest en het is echt wijn geworden. Ja, dat kan de Heere Jezus gelukkig wel. Maar weet je wat ik ook niet kan? Ik kan mijzelf niet veranderen. En ik kan mijzelf niet vernieuwen. Ik kan mijzelf niet wederbaren. Ik kan mijzelf niet bekeren. Ik kan mijzelf niet herscheppen. Ik kan mij geen nieuwe mens maken. Ik kan mij geen nieuw hart geven. Wie zit daar vanavond mee? Wie zegt, nee Rome, dat kan niet. De priester die kan niet van brood wezenlijk het lichaam van de Heer Jezus maken. Maar als de priester dat zou kunnen, dan zou ik meteen naar de paus, dan zou ik meteen naar de priester gaan. En dan zou ik zeggen, bekeer me alsjeblieft, maar ik kan het niet. Maar een priester kan je ook niet bekeren. En ik kan je vanavond geen nieuw hart geven. Ik kan mezelf niet eens vernieuwen. Nee, dat kunnen mensen niet. Wezenlijk iets veranderen kan niet. Het is nog iets, hè. Dan zeggen, nee Rome, dat is echt niet goed dat jullie dat leren. Maar kijk nu eens, hè. Stel nu dat het waar is, dat dat stukje brood echt het lichaam van de Heer Jezus wordt. Nou, dat hebben we wel gezien, hè. Als het avondmaal bediend wordt, die dominee laat het echt zien, dan breekt hij dat brood. Nou, het is wel waar, Rome doet dat niet, die heeft dat van tevoren al gebroken. Ze zijn natuurlijk heel bang dat er een kruimeltje op de grond valt, maar dan ligt er een beetje Jezus op de grond. Ja, ze voelen wel aan, dat kan ook niet. Maar ze hebben het al wel van tevoren gebroken. En daarmee zegt Rome, het lijden en sterven van de Heer Jezus wordt herhaald, wordt vervolgd. Want het is volgens Rome nooit genoeg troosteloos. Hè? In plaats van dat je troost zal krijgen aan het avondmaal, word je eigenlijk met een kluitje in het riet gestuurd bij de Romeinse Eucharistie. Want het Romeinse avondmaal zegt nooit genoeg, nooit genoeg. Jezus moet nog meer lijden en weer meer lijden en nog eens lijden. Ja, maar dan heb je toch nooit vrede. Dan weet je toch ook nooit of je zonden helemaal vergeven zijn. Nee, dat weet je ook nooit bij Rome. Ja, maar dan zou je toch wanhopig worden. Dat zou je ook. Word dan uit brood en wijn wezenlijk het lichaam en bloed van Christus. Dus nog iets, hè. In de 13e eeuw was er het concilie van Trent, hè, 1215 om precies te zijn. Het was dus een Romeinse vergadering van allerlei Romeinse geestelijken. En toen hebben ze het echt officieel vastgesteld. Ja, als de priester dat brood zegent, dan verandert dat brood echt in het lichaam van Christus. En als hij de beker zegent, dan verandert die wijn echt in het bloed van Christus. En toen heeft Rome erbij gezegd, vervloekt. Wie het daar niet mee eens is. wie wat anders leert. Maar weet je wanneer je vervloekt bent? Als de Heer Jezus nog iets moet lijden en sterven. Als het niet genoeg is wat Hij gedaan heeft. Want dat hebben alle echte avondmaalgangers geleerd. Buiten de Heer Jezus ben ik vervloekt. Maar in Christus, daar heeft de wet niks meer te zeggen. Echt niet hoor. In Christus kan ik nooit meer vervloekt worden. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? Dus moet je kijken wat de Rome zegt. Hè. Rome zegt, dat brood dat wordt echt het lichaam. En het moet opnieuw gebroken worden. Dus de Heer Jezus moet opnieuw gekruisigd worden. Want er moet nog meer geleden worden. Jezus heeft niet alles volbracht op Golgotha. Als dat zo is. Als er niet een volkomen gehoorzaamheid is, dan lig ik nog onder de vloek van de wet. En daar kun je niet leven, onder de vloek van de wet. Nee, Rome, jullie zitten er echt helemaal naast. En daarom zegt onze catechisme zo, nee! Nee, zoals het water in de doop niet in het bloed van Christus veranderd wordt, dat kun je toch zien. Als er nou een babytje gedoopt wordt, de deksel gaat eraf, zit water in. En dan gaat de dominee met zijn vingers in dat water, wordt het dan ineens bloed, allemaal bloeddruppels op het hoofdje van het kind. Nooit gezien. Water is water, water blijft water. En dat water daar, dat was de zonden ook niet af van het babytje, echt niet. Het is alleen maar een goddelijke waarteken en verzekering. Nou, een waarteken dat wijst ergens heen en een verzekering zegt dat het echt zo is. Alzo wordt ook het brood in het avondmaal niet het lichaam van Christus zelf. Hoewel het naar de aard en de eigenschap van de sacramenten het lichaam van Christus Jezus genoemd wordt. Dus brood en wijn, dat wijst alleen maar heen naar het lichaam en het bloed van Christus. Maar in de taal van de sacramenten zeggen we, dit is zijn lichaam en dit is zijn bloed. Wij gaan naar onze derde gedachte, de Bijbelse betekenis. Waarom noemt dan Christus het brood mijn lichaam? Dat werkt toch verwarrend? En de drinkbeker zijn bloed. Of het Nieuwe Testament in zijn bloed en Paulus de gemeenschap des lichaams en bloed van Christus. Hoe kwam Rome daar nu eigenlijk bij om te zeggen dat dat brood het lichaam van de Heer Jezus wordt? Nou zeiden ze, dat staat toch in de Bijbel? De Heer Jezus heeft toch zelf gezegd, dit is mijn lichaam? Lees dat maar na in de evangeliën, toen hij tijdens dat laatste paascha het eerste avondmaal instelde. Wel, toen nam hij het brood, hij gaf het aan zijn discipelen en hij zeide, dit is mijn lichaam. En zo deed hij ook met de drinkbeker, toen zei hij, dit is mijn bloed. Paulus zegt dat later ook nog een keer. In de nacht in welke hij verraden werd, nam hij het brood en nam hij de drinkbeker. En hij zei, dit is mijn lichaam en dit is mijn bloed. Nou, dat is toch duidelijk? Moet je weten, in het Grieks staat dat woordje is niet eens. Dus er is een enorme strijd geweest over een woordje wat er niet eens staat. En wat de Heer Jezus dus niet eens uitgesproken heeft. iedereen kan toch ook begrijpen dat er niet mee bedoeld wordt dat de Heer Jezus dan, of dat het brood dan echt verandert in de Heer Jezus. Maar we hebben wel meer van die uitspraken in de Bijbel, hè. Die zogenaamde ik ben de deur, zegt de Heer Jezus. Nou, dan verandert hij toch niet letterlijk in een deur. Ik ben het licht, dan wordt hij toch niet letterlijk een lamp of een kaars die schijnt. Nee, dat woordje is, wat er niet eens staat en wat de Heer Jezus ook niet eens uitgesproken heeft, dat is betekend. Of het heeft de waarde van. Dus als de Heer Jezus dat stukje brood aan zijn discipelen geeft, dan zegt hij, dit betekent mijn lichaam. Of het heeft de waarde van mijn gebroken lichaam. Waarom zegt de Heer Jezus het dan zo? Nou, zegt onze catechismus, dat doet de Heer Jezus niet zonder grote oorzaak. De Heer Jezus zegt nooit zomaar iets. Wij zeggen nog wel eens iets voor de grap. Maar dat doet de Heer Jezus nooit. Alles wat hij zegt, heeft betekenis. Heeft een reden. Heeft een oorzaak. En de catechismus zegt zelfs, grote oorzaak. Twee dingen om ons daarmee te leren. En om ons daarmee te verzekeren. Eerst om ons te leren. Nou, de Heer Jezus weet wel hoe dom we zijn. Hoe hardleers we zijn. Hoe vleeselijk we zijn. Kijk maar, zijn discipelen heeft hij elke keer onderwijs gegeven. En op een gegeven moment zegt hij vlak voor zijn lijden en sterven, ben ik nou zo lange tijd met jullie? En weten jullie nu nog niet wie ik ben? En wie de Vader is? Weten jullie dat nu nog niet? En dan hebben ze weer niet gelet op de tekenen van de broden. En dan komen ze weer bij hem. En dan denken ze dat hij weer over de zuurdesem van die broden spreekt. Ze hebben de Heer Jezus zo weinig begrepen, hè. Zelfs na zijn opstanding, dan moet hij tegen die Emmausgangers zeggen, o onverstandiger en trager van hart om te geloven, moest de Christus niet lijden en al zo in zijn heerlijkheid ingaan, begrijpen jullie het nu nog niet? Zie je wel, als hij nu zijn tafel aanricht voor die vermoeide mensen die de strijd voeren, dan komt hij zo dicht bij hen. En hij wil zo eenvoudig uitleggen wat er nu aan zijn tafel gebeurt. Het is echt maar heel eenvoudig. Tafel met een wit laken erop. En er is alleen maar wit brood. En er is alleen maar wijn. Meer niet. Om ons zo weinig mogelijk af te leiden van allerlei bijkomstigheden en ons zo duidelijk mogelijk voor te stellen waar het om gaat. Christus spreekt alzo niet zonder grote oorzaak, namelijk niet alleen om ons daarmee te leren dat gelijk als brood en wijn die tijdelijk leven onderhouden. Nou, dat is toch niet moeilijk om te begrijpen, hè? Het zijn natuurlijk Oosterse uitdrukkingen, brood en wijn. Dan moet je ook maar niet denken aan onze wijn, hè? Dat was echt verdunde wijn. Daar werd je niet zo snel dronken van. Maar dat waren dagelijkse levensbehoeften. En die had je nodig om in leven te blijven, zoals ons lichaam eten en drinken nodig heeft om in leven te blijven. Nou, en wat wil de Heere Jezus nou eigenlijk zeggen aan zijn tafel? Ja, maar jullie hebben niet alleen een lichaam, jullie hebben ook een ziel. En die ziel die moet ook in leven blijven. Dan moet die ziel wel eerst levend gemaakt zijn. Want anders kun je niet in leven blijven. Iemand die gestorven is, dat deed de Egyptenaar, hè, als een farao gestorven was. Nou, elke dag dan bracht men toch nog eten in die piramide. En de volgende dag werd dat eten weer weggehaald, want die farao, die dode farao, die had helemaal niets gegeten. Ja, dat kun je wel begrijpen, die kon niet eten, want die was gestorven. Dus je moet natuurlijk wel eerst levend gemaakt zijn. En de apostel zegt, dat ben ik met Christus. Maar luister, ondertussen is die gemene duivel wel altijd bezig om wel je ziel te voeden. Om wel je geest te voeden. Met goddeloze muziek. Met goddeloze beelden. En ik heb eigenlijk ook wel honger. Dat wil zeggen, ik ben er ook wel nieuwsgierig naar. Ik zou het ook wel eens willen zien, toch? Want de dingen van de wereld, die schijnen zo mooi te zijn. Maar, ja, ik was eigenlijk van de week nog ergens. Een jonge vrouw. En toen zei ze, ja, nou heb ik heel gek gedaan in mijn leven. En ik ben overal nieuwsgierig naar geweest. En ik heb de zonde ingedronken als water. Nou, en nu heb ik een goede baan en ik heb een huis gekocht. Maar toen zegt ze, dat is het niet. Nee, dat is het niet. Dat kan je ziel echt niet onderhouden. Echt niet. Wat dan wel? Waardoor word je nu echt verzadigd? Waardoor krijg je nu echt vrede in je geweten, in je ziel? Wel, alleen door het lijden en sterven van de Heer Jezus. Nou, zo eenvoudig staat het er, hè? Zoals dus brood en wijn ons natuurlijk leven onderhouden. Kun je allemaal begrijpen, als je niet eet en drinkt, dan sterf je van de honger en de dorst. Zo heeft ook je ziel eten en drinken nodig. En waardoor wordt de ziel nu gesterkt en waarmee blijft nu de ziel van Gods kind in leven? Wel, alleen maar met het lijden en sterven van de Heer Jezus. Dat Hij voor mij de dood inging en de schuld betaalde. En dan zeg ik, Heere, nou heb ik weer vrede met U. Dan zijn wij weer vrienden. Dat is het, hè. Want dat was het leven in het paradijs, hè. Als Adam daar wandelde, dan hoorde hij s'avonds die bomen ruisen. En dan zeg ik, daar komt de Heere. En dat hoorde ik ook in het Hooglied. Dat is de stem van mijn liefste. Dan spring je helemaal van vreugde op. Dat geeft sterkte aan de ziel. Dat geeft blijdschap. Dat geeft vreugde. Hoef je ook niet bang te zijn om te sterven. Echt niet. Dan zie je soms welke een heerlijke toekomst er voor je weg ligt. Dwars door de dood heen. Het leven mij bereidt. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Dat is echt zo, hoor. Als je zo als een tafel mag zitten, dan wordt de ziel onderhouden. De vloek weg. En daarvoor Gods gunst in de plaats. Ja, maar hou eens even, dat moet je wel zeker weten. Ja, dat is ook het tweede wat het antwoord leert. Veel meer om ons door deze zichtbare tekenen en panden te verzekeren, zie je wel? Te verzekeren. En wat dan? Nou, eerst weer naar brood en wijn, hè. Als je gegeten hebt, dat komt in je maag terecht en je maag verwerkt dat. En dan gaan de voedingsstoffen door heel je lichaam heen. Dus dat wat je opgegeten hebt, dat wordt helemaal één met je. Helemaal één wordt het met je. En door die eenheid krijg je nieuwe energie en nieuwe kracht. En als je gezond eet en drinkt, dan blijven je ogen goed, je oren goed. Je blijft op conditie. Dan ben je gezond. Nou, daar wijst de catechismus ook op. Hoe worden wij nu verzekerd? Wel, net zoals brood en wijn één wordt en door mijn bloed wordt opgenomen, zo word ik door dat brood en wijn, ja, wel door het geloof, verzekerd dat ik deel heb aan de Heer Jezus. Dat ik helemaal één ben met de Heer Jezus. Helemaal één met de Heer Jezus. Dat wij zo waarachtig zijn zwaren lichaams en bloed door de werking van de Heilige Geest deelachtig worden, als wij deze heilige waartekenen met de lichamelijke mond tot zijn gedachtenis ontvangen, en dan komt het, en dat al zijn lijden en gehoorzaamheid zo zeker onze eigen is, als hadden we zelf in onze eigen persoon alles geleden en de Heere voor onze zonden genoeg gedaan. Maar ja, weet je nog, hè? De Heere die heeft je een keer onder vier ogen gehad, hè? En gezegd, vriend, je moet wel betalen. En toen had ik geen rode cent, echt niet. Alleen maar schuld. En toen was een ander, de Heere Jezus, die voor mij wilde betalen. Maar eigenlijk zijn wij zo één, dat toen hij betaalde, ik betaalde. Nou, als je getrouwd bent in gemeenschap van goederen, en de wegenbelasting komt bijvoorbeeld, nou, en de man die maakt dat over, hè, via internetbankieren, ja, dan is dat toch ook meteen betaald voor de vrouw. En als je al kinderen hebt die 18 zijn, die ook hun rijbewijs hebben, die rijden ook in die auto, dan is dat toch ook gelijk voor die kinderen betaald. Dus heeft de Heere Jezus nu ook voor mij betaald? Want dan gaat het elke keer om, hè, in de catechismus. Niet alleen voor anderen, maar ook voor mij. Dus toen hij 2000 jaar geleden dat de volle toren van God droeg, tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht, heeft u toen ook voor mij betaald. Ja, en elke keer, als ik nou een stukje brood eet en een slokje wijn drink en ik proef dat door het geloof, dan weet ik het, dat ik zo één ben met de Heere Jezus. Toen Hij betaalde, toen betaalde ik. Toen Hij stierf, toen stierf ik. Maar ook, toen Hij werd opgewekt, toen werd ik opgewekt. Toen Hij werd opgenomen in de hemel, toen werd ik opgenomen in de hemel. Zo zeker als ik dat brood proef en de wijn, zo zeker weet ik dat er voor mijn zonden betaald is. En de catechismus die zegt het hier en ook in zondag 23 zo sterk, als hadden we zelf in onze eigen persoon alles geleden. Zo zeker weet je het. Alsof je erbij geweest bent. Zo zeker. Is er betaald. Ik weet het zeker. Ik heb betaald. Volledig betaald. Kijk, die zekerheid, dat is nooit zelfverzekerd. Dan moet ik toch denken aan het jongetje. Daar in die nacht van Pascha. Toen de kinderen Israëls uit Egypte land gingen. In die nacht zou de verderfengel komen. Maar toen had papa uitgelegd wat Mozes had verteld. Ze hadden het lammetje gehad, 4 dagen lang. En dat lammetje dat was geslacht en dat bloed dat was opgevangen. En toen had papa dat gestreken zo aan de posten van de deur. En toen had papa gezegd, en nu zijn we veilig. En vooral die oudste jongen. Veilig achter dat bloed. Want de Heere heeft gezegd, als de bloed aan die deurposten zit, dan gaat die verderfengel voorbij. En daar in Egypte, daar hoor ik huilen en huilen. Oh, er zijn al die eerstgeborenen gedood. En ik kan het me zomaar voorstellen, hè. Die avond, die was spannend hoor. En toen de nacht kwam, dat was, papa, u hebt toch wel dat bloed daar aangestreken. Er zit toch wel bloed aan, hè. Nou kom jongen, dan zal ik je het laten zien. Dan gaan we nog een keer kijken. Oh ja, het zit er. En dat is wat de Heere Jezus doet, heel eenvoudig aan zijn tafel. Dan zegt hij, kom maar jongen, kom maar moeder, dan zal ik het u nog weer een keer laten proeven dat ik betaald heb. Er is bloed aangebracht. En u deelt daarin. Net zo zeker als ik het proef. Niet zonder grote oorzaak. Weet je waarom niet? Want er is elke keer zo'n aanvechting, hè? En zo'n strijd. Elke keer dan struikel je weer. En dan durf ik het gewoon bijna niet te geloven. Want het is ook bijna te groot om te geloven. Dat nou de Heere zo'n onverbeterlijk zondaar zalig wil maken. En dan denk ik, zou dat nou echt voor mij betaald zijn, ook weer voor die zonden van de achterliggende 3 maanden. En dan soms, hè, dan zit ik aan zijn tafel en dan laat de Heere Jezus het me zien en proeven, echt waar. Al ga ik dan ook straks door het dal van de schaduwen van de dood, ik zou niet vrezen, want uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Zie je, dat is toch eigenlijk wel een hele mooie zondag, toch? De Heer Jezus zo eenvoudig, door het geloof, geestelijk aan zijn tafel. En de stoffelijke dingen blijven wat ze zijn, maar ze wijzen wel heen aan zijn lijden en sterven. En ik proef ze wel met mijn mond. En door het geloof, zie en ervaar ik de betekenende zaak. Eigenlijk is het in het geloof heel eenvoudig. En daarom zeg ik, Heer Jezus, wil u me nog weer een kruimeltje geloof geven? Want dan weet je het weer zeker. En dan kun je er niet tegen. Dan kun je de dood wel uitlachen. En de hel uitlachen. En dan zeg je, jullie kunnen me toch niks meer maken. Want in Christus zijn wij meer dan overwinnaars. Amen. Psalm 23 vers 1, de God des heils wil mij ten herder wezen, ik heb geen gebrek, ik heb geen gevaar te vrezen. Psalm 23 vers 1. eindigen we met gebed. Heren, uw kinderen horen het zo graag dat ze van u zijn. En ze horen zo graag uit uw eigen mond. Ze willen het steeds weer weten. Is er genoeg betaald? Ook voor mij. En u weet wel wat van uw maaksel is te wachten. Zwak van moed, klein van krachten. En daarom spreekt u alzo niet zonder grote oorzaak. U wilt leren. U wilt verzekeren. Het is echt waar. Die eenmalige offerande van de Heere Jezus aan het kruis is voor eeuwig genoeg. Niet alleen voor anderen, maar ook voor mij. Ik heb geen gebrek. Ik heb geen gevaar te vrezen. O, wat bent u toch een dierbare herder. U zoekt de heerlijkste plekjes op. Malse gras, de grazige weide, de zacht kabbelende beekjes, het frisse heldere water, het gebroken lichaam van de Heere Jezus en zijn vergoten bloed. Ja, dat is waarlijk spijs en dat is waarlijk drank. Dat verzadigt, dat geeft vrede. Daar kan de wet mij nooit meer verdommen. Heere, wilt u uw woord zegenen, tot de eer van uw naam? Heb dank voor al het goede, verhoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Psalm 106 vers 3 is onze slotzang, geef dat mijn oog het goede aanschouw. 106 vers 3. Ontvang de zegen des Heren, de genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. God zegen. Zegen.